In sommige gevallen ben je bewust van de beweegredenen als je iets doet. En heel vaak ben je er ook niet van bewust. En er zijn ook beweegredenen die als het ware zo diep liggen dat het moeite kost om je te realiseren dat ze er zijn. En een daarvan is wat de Boeddha noemde de dorst naar bestaan. Nou heeft bestaan verschillende betekenissen, zoals wij het meestal gebruiken. Als ik zeg, ik besta, dan, ja, ik ben hier, je kunt me zien en ik loop rond enzovoort. Of je kunt het op dode dingen toepassen, hè. De dom bestaat echt, want je kunt er naartoe lopen en dan zie je bestaan. Maar in een Indiase context betekende bestaan iets veel zwaarders. Dat is niet alleen aanwezig zijn, maar het is aanwezig zijn op grond van een onveranderlijke identiteit. En in die onveranderlijke identiteit, daar zitten de moeilijkheden. Je kunt bijvoorbeeld aan iemand vragen, wie ben je? Wat je dan gewoonlijk te horen krijgt, zijn allemaal verhalen. Sommige verhalen zijn kort en heel feitelijk, hè, wanneer iemand zegt, ik heet zo en zo. Maar je krijgt ook uitvoerige verhalen over zijn laatste vakantie of ik weet niet wat. Er zijn allemaal verhalen. En in zekere zin, als je jezelf beschouwt als een bundel verhalen die je kunt vertellen, dan automatisch strek je jezelf uit van het verleden tot in de toekomst. Niet alleen zover als je je kunt herinneren, maar je neemt in het voorbijgaan ook die eerste paar jaren mee, waarvan je zegt, toen heb ik echt bestaan, terwijl je er niks van herinnert. En verder, een beetje onzeker in de toekomst, dan strek je het ook uit, hoewel je er eigenlijk niks van weet. Maar je ziet, door de neiging om over jezelf verhalen te vertellen, heb je automatisch de indruk dat je bestaat vanaf een zeker ogenblik in het verleden, dat tamelijk makkelijk vast te stellen is, hè, toen ben je geboren, tot aan een ogenblik in de toekomst dat je niet weet. Dit is één manier om naar jezelf te kijken. Er is nog een andere manier, die is heel anders. Die zegt, dat wat hier zit, dat is geen verhaal. Dat kun je ook niet met een verhaal identificeren. Dat wat hier zit is een menselijk organisme dat in contact is met de omgeving, hè, doordat je dingen ziet en hoort en aanraakt. En er zijn ook innerlijke gewaarwordingen, hè, je lichamelijke gewaarwordingen, je stemmingen, je emoties, je herinneringen enzovoort, gedachten ook. En dat is een heel verschil, omdat al die gewaarwordingen, die zijn er nu en het volgende ogenblik worden ze door iets anders vervangen. Als je je hoofd al draait, dan is alles alweer veranderd. In het zien bedoel ik. Die twee manieren, die staan gewoon naast elkaar. Je kunt die naar believen toepassen op jezelf. Of als iets wat langdurig bestaat, of als iets wat nu met de omgeving in contact staat. En ik wil niet zeggen dat de ene manier beter is dan de andere, of dat de ene manier meer waarheid bevat dan de andere. Er zijn mensen die dat wel beweren, maar ik hang dat niet zo aan. Al was het alleen al omdat de neiging om over jezelf verhalen te vertellen een groot deel uitmaakt van je sociale leven. Dat is dan vaak uitwisselen van verhalen. En de Dharma is nooit ontworpen om ons sociale leven te ontwrichten. De verhouding tussen die twee manieren van naar jezelf kijken, dat is iets heel anders. Het is niet zozeer het probleem dat je jezelf een verleden en een toekomst toeschrijft, maar het probleem zoals gebruikelijk is als je aan het verleden of aan de toekomst gehecht raakt. Een gebruikelijke manier om aan het verleden gehecht te raken is bijvoorbeeld Je zit rustig en je hebt niet zoveel te doen. En dat kan in of buiten zazen zijn, dat doet er niet toe. En plotseling herinner je je zo, zonder enige aanleiding, een bepaalde gebeurtenis waar iemand je vreselijk onaardig behandeld heeft. En voordat je het weet, ben je weer bezig dat verhaal opnieuw te vertellen, je boos te maken op die persoon, dat had hij niet mogen doen en ik ben er de dupe van en kijk eens wat er gebeurt enzovoort. En je weet zelf hoe lang je daarmee bezig kunt zijn. En in het licht van bestaan in de zin van een onveranderlijke identiteit zie je, je maakt dat verleden heel levend. Je schrijft dat verleden de mogelijkheid toe om je stemming van dit ogenblik nog te beïnvloeden. Alsof er werkelijk een soort verband stond, bestaat. En dat verband, dat is in feite het feit dat ik dat tijdsverloop heb doorgemaakt. Hè. Maar je ziet, je schrijft jezelf een soort duurzame identiteit toe. En dat past naadloos in het feit dat je je nog steeds druk maakt over dat in het verleden. Als je dat niet doet en je kijkt alleen naar wat er nu gebeurt, dan ziet dat er echt anders uit. Je zit, je doet niks en er verschijnt. Wat verschijnt er? Een of andere voorstelling. Die herinnering, is dat het verleden dat terugkeert? Nee, dat is een voorstelling die nu verschijnt. Verder is er niks. Er verschijnt helemaal geen verleden, dat is een illusie. Met andere woorden, dat wat ik doormaak, is niet wat ik mij herinner. Ik maak dat helemaal niet door. Het enige dat ik doormaak is dat die herinnering voor mij verschijnt. En als je dat ziet, dat je niet weer doormaakt wat er toen gebeurd is, en je bovendien beseft dat wat er gebeurd is echt nu niet meer ongedaan te maken is, dan is het veel makkelijker om te zeggen, inderdaad, dat was heel onaangenaam. En het daarbij te laten. En je ziet wat het verschil is. Als je nog opnieuw in die situatie duikt en je daar weer boos over maakt, wat je in feite doet is, je accepteert nog altijd niet dat dat gebeurd is. Je accepteert nog altijd niet dat die persoon dat gedaan heeft, dat jij er de dupe van bent enzovoort. Terwijl als je denkt, wat gebeurt er? Er is nu een herinnering en dat beschrijft een gebeurtenis. En je zegt, simpel, dat was echt onaangenaam. In feite accepteer je het daarmee. Niet dat het daar aangenaam door wordt, maar dat is het punt niet. Je accepteert, dit is echt gebeurd. Ik weet niet of je het verschil ziet. En ik weet niet of je het verschil ziet dat wanneer je je beperkt tot wat er nu gebeurt, het makkelijker is om dat te accepteren. Ik zeg niet dat het automatisch gaat, want zo makkelijk is het ook niet. Maar het is wel makkelijker. Terwijl als je dat verleden heel reëel aanwezig hebt, dan is het veel voor de hand liggender om je te laten meeslepen door dezelfde emoties als die er toen zijn. Hè? Want daar geven herinneringen heel makkelijk aanleiding toe. En je ziet wat hier wordt duidelijk wat de verhouding is tussen die ene beschouwing, hè? Ik ben iets wat een verleden en een toekomst heeft, en de andere die zegt, nee, ik kijk alleen naar wat er nu gebeurt. Die tweede is een geneesmiddel voor de eerste. Een geneesmiddel in de zin dat de mogelijkheid is om die gehechtheid aan het verleden los te laten. En te zien dat die gehechtheid er helemaal niet is. Dat is enkel een gedachte. Gedachten kunnen je niet binden. Je kunt die er wel door laten meeslepen. Dat is wat anders. Ik weet niet of je het volgende wel eens hebt opgemerkt. Ik heb het in ieder geval zelf vele malen bij mezelf opgemerkt. Dat wanneer ik een dergelijke situatie mij herinnerde, en ik kijk wat ik doe terwijl ik mij dat herinner, dan maak ik me altijd druk om wat mij overkomen is. Over mijn kant van het verhaal. Ik heb eigenlijk nooit uit mezelf de neiging om het te verdiepen in wat die andere persoon meemaakte, of wat die voor drijfveer had, of waarom die eigenlijk zo reageerde. Ik kan me er nu toe zetten, maar in het opkomen van een herinnering en daarmee stilstaan, ja, er zit iets onzegbaar egocentrisch in. Herken je dat? Ik sta nooit stil bij wat die persoon gebeurt, tenzij ik mij daar nu bewust toe zet. En dan ziet het er ook altijd anders uit, maar goed, dat is een ander verhaal. Het gaat nu alleen over de mogelijkheid om gehecht te zijn aan het verleden en de mogelijkheid om dat los te laten. En je beperken tot wat er nu gebeurt, dat is altijd een middel daartoe. Het is hetzelfde als met in de toekomst. Bijvoorbeeld, je moet een bepaalde gebeurtenis organiseren, dat moet je werk voor verrichten. En je kunt je ontzettend druk maken over, oh, zal het wel goed gaan en zal dat en dat wel gebeuren, zal die en die wel zich aan zijn afspraken houden, oh, oh, oh. Je ziet, een bepaalde manier van aan de toekomst gehecht zijn bestaat uit je vreselijke zorgen maken, hè, over of dingen wel zo verlopen als je dat hebt uitgedacht. Terwijl, als je kijkt, wat is er nu aan de hand? Ja, ik heb taken te verrichten, hè, terwille van die toekomstige gebeurtenis. En hoe kan ik het beste zorgen dat die toekomstige gebeurtenis goed gaat? Dat is door nu mijn werk te doen, zo goed mogelijk. Zie het, je niet druk maken, zal het wel lukken, zal het wel goed gaan? Nee, het enige dat je moet doen is kijken wat je nu doet. Hè, bijvoorbeeld hetzelfde als je fietst en je denkt, oeh, zal ik de trein willen halen? Er is eigenlijk maar één ding dat je moet doen, dat is zo hard mogelijk fietsen. En wat er dan bij komt, ja, dat weet je niet. Dat moet je maar zien. Maar je hebt alles gedaan wat er te doen is. Je hebt zo hard mogelijk gefietst. En laten we maar zeggen dat je geen moeite hebt met het stallen van de fiets. En zo. Het is maar een voorbeeld. Hè. Goed. De benadering van de Boeddha is echt heel bijzonder. Eigenlijk is, dit is mijn formulering, hè, zo heeft hij het niet geformuleerd, maar dat is wat ik zeg. De Boeddha zei, als je een vorm van onvrede hebt, hè, bijvoorbeeld je maakt je druk over iets in het verleden, als je een vorm van onvrede hebt en je wilt nagaan wat daarvan de oorzaken zijn, de oorzaken zijn altijd begeerte en afkeer en gehechtheid en zo, hè. Maar dan moet je ze ook nog zien hoe dat nu functioneert. Hè? Je kunt daar niet zo met een paar begrippen je ervan afmaken. Als je een vorm van onvrede bij jezelf vaststelt en je wilt onderzoeken wat de oorzaken daarvan zijn, dan hoef je alleen te kijken naar wat er nu gebeurt. Je hoeft niet het verleden te analyseren, je moet kijken wat is er nu aan de hand en hoe reageer ik daar nu op. En je ziet dat wat essentieel is in het boeddhisme, dat is heel bijzonder, dat is dat vergankelijkheid wordt serieus genomen. Heel veel filosofieën en religies die zeggen dat wat werkelijk belangrijk is, dat is alles, altijd dingen die eeuwig zijn of altijd geldig of duurzaam of zo. Nee, in het boeddhisme zeggen we dat wat echt is, dat is wat vergankelijk is. Iets is niet echt omdat het eeuwig blijft bestaan. Iets is echt omdat het vergankelijk is. Je hebt bijvoorbeeld mensen die, wanneer het tot hun doordringt, dat ze zullen sterven en dat het lichaam, dat het leven echt eindig is, dan hebben ze een tijd lang de neiging om voortdurend iedereen te vragen, maar als het zo afloopt, wat heeft het leven dan voor zin? Ik heb dat al een merkwaardige vraag gevonden, want ik begrijp het ook helemaal niet goed. Wat ze daarmee bedoelen, hè? Alsof ze zeggen, er moet aan het eind toch een beloning zijn voor alle inspanning die ik heb gedaan, of er moet toch een mooi doel zijn dat ik aan het eind helemaal mooi bereik. Weet je wel, het lijkt wel alsof ze de behoefte hebben dat het leven een soort geslaagde biografie is. Dus essentieel een verhaal. Dus essentieel iets wat een zekere duurzaamheid heeft. Hè, zoals je eigen ik als iets duurzaams kan voorstellen. Maar het is waar. Onvermijdelijk zullen we sterven. En wat betekent dat? Als je terugkeert naar het huidige ogenblik. Het huidige ogenblik is hier, hè, nu hier bij zitten. Dit ogenblik is vergankelijk. Gelukkig wel, want anders bleven we hier zitten. Maar het is vergankelijk. En wat wil dat zeggen? Dat je ziet dat dit vergankelijk is. Dat betekent dat je het kunt appreciëren. Dat het er nu echt is en dat je goed moet opletten, want het is voorbij voor je het weet. De vergankelijkheid kun je gebruiken als aansporing om precies het heden te appreciëren. En begin maar met de buiging die je nu gaat maken.